Goedenavond, geachte luisteraars. Deze woensdagavond gaan we weer verder met de geschiedenissen van David voordat hij koning was. En ik lees met u twee hoofdstukken. Het laatste hoofdstuk van 1 Samuel 31 is dat. En het eerste hoofdstuk van 2 Samuel 1. De Filistijnen dan streden tegen Israël. En de mannen Israëls vloden voor het aangezicht der Filistijnen en vielen verslagen op het gebergte Gilboa. En de Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen. En de Filistijnen sloegen Jonathan en Abinadab en Malchishua, de zonen van Saul. En de strijd werd zwaar tegen Saul. En de mannen die met de boog schieten troffen hem aan en hij vreesde zeer voor de schutters. Toen zeide Saul tot zijn wapendrager, trek uw zwaard uit en doorsteek mij daarmede, dat misschien deze onbesnedenen niet komen en mij doorsteken en met mij de spot drijven. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij vreesde zeer. Toen nam Saul het zwaard en viel daarin. Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, zo viel hij ook in zijn zwaard en stierf met hem. Alzo stierf Saul en zijn drie zonen en zijn wapendrager. Ook al zijn mannen te diezelfde jaar, te diezelfde dagen, tegelijk. Als de mannen van Israël die aan deze zijde van het dal waren, en die aan deze zijde van de Jordaan waren, zagen dat de mannen van Israël gevloden waren, en dat Saul en zijn zonen dood waren, zo verlieten zij de steden en zij vloden. Toen kwamen de Filistijnen en woonden daarin. Het geschiedde nu des anderen daags, als de Filistijnen kwamen, dat de verslagenen, om de verslagenen te plunderen, zo vonden zij Saul en zijn drie zonen liggende op het gebergte Gilboa. En ze hieven zijn hoofd af. En ze togen zijn wapenen uit en zij zonden ze in de Filistijnen land rondom, om te boodschappen in het huis hunner afgoden en onder het volk. En ze leiden zijn wapens in het huis van Astaroot en zijn lichaam hechten zij aan de muur te Bet-San. Als de inwoners van Jabes en Gilead daarvan hoorden wat de Filistijnen Saul gedaan hadden, zo maakten ze op alle strijdbare mannen en gingen de gehele nacht en zij namen het lichaam van Saul en de lichamen zijner zonen van de muur te Bet-San. En zij kwamen te Jabes en brandden ze al daar. En zij namen hun beenderen en begroeven ze onder het geboomte te Jabes en zij vasten 7 dagen. Voorts geschiedde het na Sauls dood, als David van de slag der Amalekieten was wedergekomen en David 2 dagen te Ziklag gebleven was. Zo geschiedde het op de 3e dag dat Sita het heerleger van Saul een man kwam, wiens klederen gescheurd waren en aarde was op zijn hoofd. En het geschiedde als hij tot David kwam, zo viel hij ter aarde en boog zich neder. En David zeide tot hem, van waar komt gij? En hij zeide tot hem, ik ben ontkomen als het heerleger van Israël. Voorts zeide David tot hem, wat is de zaak? Verhaal het mij toch. En hij zeide dat het volk uit de strijd gevloden was en dat er ook velen van het volk gevallen en gestorven waren, ook dat Saul en zijn zoon Jonathan dood waren. En David zeide tot de jongen die hem de boodschap bracht, hoe weet gij dat Saul dood is en zijn zoon Jonathan? Toen zei de jongen die hem de boodschap bracht, ik kwam bij geval op het gebergte van Gilboa, en ziet, Saul leunde op zijn spies, en ziet, de wagens en de ritmeesters hielden dicht op hem. Zo zag hij achter zich om en zag mij, en hij riep mij, en ik zeide, zie, hier ben ik, en hij zeide tot mij, wie zijt gij? En ik zeide tot hem, ik ben een Amalekiet. Toen zei hij tot mij, sta toch bij mij en dood mij, want deze maliënkolder heeft mij opgehouden, want mijn leven is nog in mij. Zo stond ik bij hem en doodde hem, want ik wist dat hij na zijn val niet leven zou. En ik nam de kroon die op zijn hoofd was en het armgesmeden dat aan zijn arm was en heb ze hier tot mijn heer gebracht. Toen vatte David zijn klederen en scheurde ze, desgelijks ook al de mannen die met hem waren. En zij weeklaagden en weenden en vasten tot op de avond over Saul en over Jonathan en over het huis van Israël, omdat ze door het zwaard gevallen waren. Voor zeide David tot de jongen die hem de boodschapper gebracht had, van waar zijt gij? En hij zei, ik ben de zoon van een vreemde man, van een Amalekiet. En David zeide tot hem, hoe? Hebt gij niet gevreesd uw hand uit te strekken, van de gezalfde des Heeren te verderven? En David riep een van de jongens en zeide, treed toe, val op hem aan. En hij sloeg hem, dat hij stierf. En David zeide tot hem, uw bloed zij op uw hoofd, want uw mond heeft tegen u getuigd, zeggende, ik heb de gezalfde des Heeren gedood. David nu klaagde deze klagen over Saul en Jonathan zijn zoon. Als hij gezegd had dat men de kinderen van Juda de boog zou leren, ziet er is geschreven in het boek des oprechten. O sieraad van Israël, op uw hoogten is hij verslagen, hoe zijn de helden gevallen? Verkondigt het niet te Gat, boodschapt het niet op de straten van Askelon, opdat de dochters der Filistijnen zich niet verblijden, opdat de dochters der onbesnedenen niet opspringen van vreugde. Gij bergen van Gilboa, nog dauw, nog regen moet zijn op u, nog velden der hefoffers, want aldaar is der helden schild smadelijk weggeworpen, het schild van Saul, alsof hij niet gezalfd waren geweest met olie. Van het bloed der verslagenen, van het vette der helden, werd Jonathans boog niet achterwaarts gedreven, en Sauls zwaard keerde niet ledig weder. Saul en Jonathan, die beminden, en die liefelijken in hun leven, zijn ook in hun dood niet gescheiden. Ze waren lichter dan arenden, ze waren sterker dan leeuwen. Gij dochter Israëls weent over Saul, die u kleedde met scharlaken, met weelde, die u sieraad van goud deed dragen, over uw kleding. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd? Jonathan is verslagen op uw hoogten. Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan. Gij waart mij zeer lieflijk. Uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen. Hoe zijn de helden gevallen en de krijgswapenen verloren? Aangrijpende dingen zo, vlak voor de overgang van het rijk van Saul naar David, de dood van Saul en het begin van Davids regering. We hebben er nu iets van gelezen, de volgende keer dan te horen hoe dat begin van David is geweest. Hij zingt hier een klaaglied. David. Hij is zeer bedroefd. En dat allereerst om Saul. In de tweede plaats om Jonathan. Maar dan kijken we ook even naar de reactie van David zelf, waarom hij zo reageert. Waarom hij dit zo zegt. O Saul, wat heeft hij een triest leven gehad, een weg die alleen maar naar beneden liep, naar de dood liep, een doodlopende weg. Hij heeft gekozen voor zichzelf, dus daarom tegen de Heere en tegen diens besluiten om David koning te maken. O jawel, hij heeft zijn zonden ook wel eens benoemd. In bepaalde omstandigheden, tegenover Samuel, tegenover David, maar ik vraag me af of hij ze ook voor God heeft beleden, en daar gaat het toch maar om. Nee, de omgang, de tedere omgang en de vreze des Heeren met de Heere kende Saul niet. En al die uitreddingen die David heeft ondervonden en waar Saul van geweten heeft, dat zijn allemaal waarschuwingen van de Heere geweest dat hij zich zou moeten bekeren. En op het laatst dan lezen we dan toch wel, en Saul vraagde de Heere, maar de Heere antwoordde hem niet. Nog door dromen, nog door de Urim, nog door de profeten. Dat is dan schijnbaar een hele vreemde gedachte, als je naar de Heere vraagt en hij antwoordt niet, waarom niet? Wel, waar vroeg David om? Dat is de vraag, waar heeft hij om gevraagd? Vroeg hij om genade voor zijn arme verloren ziel? We lezen nergens dat hij dat gevraagd heeft. Hij was nieuwsgierig hoe de afloop van de strijd zou zijn. En daarom ging hij ook naar die profetes, naar die waarzegster toe. Allemaal valsheid, een dienares van de duivel. Nee, Saul aanvaarde het vonnis van de Heere niet. Hij boog niet voor God en erkende niet dat hij de Allerhoogste was en dat hij gehoorzaam moest worden. Dat is wel aangrijpend als we zo Saul aan het einde van zijn leven zien. Ondanks die angst waarvan we gelezen hebben. Die grote angst voor de dood die steeds dichterbij kwam. Maar de hoogmoed in zijn hart was niet gebroken. En daarom heeft hij zichzelf van het leven beroofd. Net als Judas is hij heen gegaan. Een echte nachtmerrie. Ja, de dood bracht wel verlossing van de Filistijnen, ze hebben hem niet vernederd waar hij zo bang voor was, maar de dood verlost je niet van het oordeel van God. En wat is dat een aangrijpende gedachte. Daar mogen wij ons ook wel het een en ander van aantrekken. Of ook wij staan aan de kant van de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. Of wij ook al voor hem vielen, of dat we nog in zelfhandhaving en zonder zelfverloochening voortgaan met ons leven. Saul, een groot waarschuwend voorbeeld hoe het niet moet, hoe het einde is geweest, verschrikkelijk. Ja, en bij die laatste strijd, waar de Filistijnen gewonnen hebben, daar stierven ook de zonen van Saul. Die pleegden geen zelfmoord, maar die stierven door het zwaard van de tegenstander, de Filistijn. En ook Jonathan. Ach, Jonathan ook. David begaat nog een bepaalde, in zijn klaaglied een bepaalde aandacht geven aan deze zielen en deze geestelijke vriend van hem. Ja, Jonathan, hij kende wel de zelfverloochening. Hij had immers gezegd, nee, ik zal de toekomstige koning niet zijn. Hij heeft wel eens gezegd, ik zal de tweede bij je zijn, David. Ik zal je steunen, ik zal achter je staan, maar ik zal niet de koning zijn. Dat is genade, als een mens zo spreekt. Het is zeker alleen maar pure, vrije genade. Als een mens zich wel vernedert en geen positie opeist, maar de weg van de Heere wil gaan en zich aan de wil van de Heere wil onderwerpen. Wat een verschil tussen Saul en Jonathan. En dat verschil komen we heel duidelijk tegen bij de een zelfhandhaving, bij de ander zelfverloochening. En Jonathan vreesde al vroeg de Heere. De eerste keer dat we hem tegenkomen, dan gaat hij ook de Filistijnen te lijf met een wapendrager, een schilddrager. En dan zijn ze dus met z'n tweeën. Nou, dat is eigenlijk een onmogelijke opdracht. Maar toen heeft Jonathan getuigd, bij de Heere is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. Met andere woorden, de Heere is de verlosser. Of je nu alleen voor een groot leger staat, of dat je nu met een groot leger tegenover een ander leger staat. De Heere is degene die op het gebed verlossing geeft. En Jonathan heeft David bemind, zo hebben we ook gehoord in de achterliggende weken, hij beminde hem als zijn ziel. Hij erkende al heel gauw, dat is de koning die de plaats van mijn vader zal innemen. Maar het is ook geestelijke, vooral geestelijke liefde geweest. En ja, dat is toen wel een heel moeilijk leven voor hem geworden, want toen kreeg hij zijn vader natuurlijk heel erg tegen. En dat is voor hem moeilijk geweest. Dat kostte weer extra strijd in die zelfverloochening. Maar hij wilde niet als zijn vader zijn, die zichzelf handhaafde. Ja, hij kreeg zijn vader vierkant tegen. En Jonathan is steeds naar David gegaan in zijn beproevingen, de vervolgingen waaraan hij moest lijden door de haat van koning Saul. En Jonathan bemoedigde David. Zo lezen we bijvoorbeeld dat Jonathan versterkte Davids hand in God. Mijn vader zal je niet krijgen, zei hij. Je zult de koning zijn over Israël. En heeft er gelijk bij gezegd, en ik zal de tweede bij je zijn. Ach ja, Jonathan zegt niet, zullen we samen een plan maken, bijvoorbeeld, om aan het leven van mijn vader een einde te maken. Nee, David wil Saul ook niet doden, Jonathan ook niet. Ze leggen alles in Gods hand. Is dat niet genade? Jonathan had alle gelegenheid om de haat van zijn vader een einde te maken. Hij was dicht bij hem en kon hem gemakkelijk doden. David heeft ook de gelegenheid gehad om Saul te doden, maar heeft het niet gedaan. Dat alles omdat het alles in Gods hand werd gegeven. En Jonathan bemoedigde David dat te doen en David Jonathan. En zo hebben ze elkaar toch moed ingesproken. Ja, Jonathan bleef trouw aan zijn vader. Dat zie je nu in de geschiedenis, de laatste geschiedenis, als ze samen vechten. En dan vechten ze nog zij aan zij. En dat kost Jonathan en ook met zijn broers het leven. En ze zijn eerder gestorven dan Saul, die daarna zichzelf van het leven beroofde. En dat is weer wat anders. Ja, ze hebben toen voor eerder, met die laatste ontmoeting, David en Jonathan, afgesproken voor Gods aangezicht dat David koning zou zijn naar Gods belofte en hij, Jonathan, de tweede. Maar nu gaat het toch heel anders. Want de Heere had inderdaad beloofd dat David koning zou zijn, maar nooit gezegd dat Jonathan de tweede zou zijn. Er lag geen belofte voor Jonathan. Al was hij een kind van God, de Heere had een andere weg met hem. Hij zou in ieder geval niet in het rijk van David een rol spelen. Ja, Jonathan, het zal een eenzame man geweest zijn. Zoals in het leven van Gods kinderen dikwijls het geval is. Eenzaamheid is een gegeven. In Davids leven is dat geweest, maar ook in Jonathans leven. En wat zal er in zijn hart zijn omgegaan toen ze daar op de gebergte van Gilboa vochten met de Filistijnen en al heel gauw bleek dat de Filistijnen de overhand hadden. Nee, God had hem niet beloofd dat hij de tweede zou zijn. Hij moest zich overgeven aan de wil des Heren. Uw wil geschieden. En dan gaat het zo anders, zo heel anders. De strijd is zwaar. De dood komt steeds dichterbij. Maar toch, als hij dan sterft door de hand van de vijand, dan verliest Jonathan niets. De dood is voor Gods kinderen nooit een verlies. Zij verliezen het tijdelijk leven, maar ze hebben het eeuwige leven. Ja, want dat is toch ook vandaag nog zo. Wie de zoon van David erkent, die heeft het leven. Wie in de zoon gelooft, heeft het leven. En wie in de zoon niet gelooft, heeft het leven niet. En die in de zoon is, die zal niet sterven in der eeuwigheid. En dat is met Jonathan ook gebeurd. hij mocht ingaan in de vreugde zijns Heren. Niet vanwege zijn zelfverloochening, maar vanwege de verkiezende genade van God. Dat speelde de overhand in het leven van Jonathan. En daarom heeft hij ook mogen kiezen voor David en niet voor zichzelf. Ja, het is wel een aangrijpende geschiedenis. Ze zijn lichamelijk onteerd, opgehangen aan een muur in Bethsan, onthoofd ook. Maar terwijl de Filistijnen dan wraak nemen en feest vieren, mag Jonathan in grotere heerlijkheid delen dan hij ooit met David gehad zou hebben, als dat allemaal doorgegaan zou zijn. En we kennen de geschiedenis, de mannen van Jabes, eerder bevoorrecht, gezegend, geholpen door David, die het komen nu om de lichamen van Saul en zijn zonen te begraven. Ja, en dan David tenslotte. David, ja, hij ging ook dikwijls zijn eigen weg. We hebben net de geschiedenis van Ziklag gehad de vorige keer, nietwaar? Hij was zijn eigen weg gegaan en toen heeft God dat opgebroken, tegengehouden, dat bedrog, en is alles gelukkig toch weer goed gekomen. De kracht en de genade gevonden in God. En daarom zijn ze ook allemaal weer veilig teruggekomen, al die mannen van David, met de buit, met alle vrouwen en kinderen die de vijand had meegevoerd. En dan krijgt David daar in Ziklag, bij Ziklag, na een enkele dag bericht van de dood van Saul. Door een onbetrouwbaar sujet. Hij liegt ook. Hij is wel op het slagveld geweest, maar hij wil de eer aan zichzelf toehalen dat hij dus op het verzoek van Saul om hem te doden is ingegaan. Nou, een echte hyena is deze man geweest en David moest er niets van hebben. Hij heeft iets van het hoofddiadeem meegenomen, ten bewijze dat hij daar is geweest. Ja, waarom komt hij met een bewijs? Dat is altijd reden om wantrouwig te raken. Als je daar geweest bent, en waarom neemt hij een bewijs mee? Het deugt iets niet bij deze man. Ja, de waarheid, die hoeven niet te bewijzen, maar als je liegt, dan heb je allerlei woorden en dingen nodig om dat staande te houden. Dus, maar goed, we zien dan Davids reactie. Hij scheurt zijn kleding. En iedereen doet dat. Een teken van grote rouw. Hij rouwt over Saul. Ja, en dat is nou zo echt iets wat de Heere ons leren moet, hè. Want er is geen gevoel van overwinning, ik ben van hem af, maar hij denkt veel verder. Zoals David ook gerouwd heeft over zijn zoon Absalom, van wie hij wist dat hij niet behouden was. Ja, ze treuren over Saul, maar ook over Jonathan. Ook over de nederlaag die het volk geleden heeft. En in zo'n situatie wordt de weg vrijgemaakt voor David om koning te worden en alle vrede in het land terug te brengen. Dus er is geen hoera-stemming. Want ja, dan kan David zeggen, wie ben ik? Dat heeft hij wel geleerd, wie hij zelf is immers. Nee, het is alles door God zo geleid en ze willen alles ook in Gods hand leggen. En zo laat David zien dat ze nu moeten wachten op de Heere. Wacht op de Heere en hij zal uw hart versterken. Hij zal de weg wijzen die we gaan moeten. De weg naar de troon was nu vrij. Maar David grijpt er niet naar. Hij eist ook geen koningschap gelijk op. Nee, hij wacht nu op de Heere. Wat is dat ook een les, nietwaar? Als je dan toch weet van een bepaalde roeping, dat je dan wachten moet op de weg die de Heere gaat en de mogelijkheden die hij geeft. En als hij de weg opent, dan mogen we die weg ook gaan. Ja, de weg is vrij, ook zonder Jonathan. Dat wel, en dat zal hem gesmart hebben. Maar nu kan hij, als het zover is, koning worden. Droefheid is er dus in zijn hart. Zijn beste vriend, zijn geestelijke vriend, is gedood. Er staat dat hij benauwd was om Jonathans wille, betekent eigenlijk ontroostbaar. Dat is toch ook weer zo. Hij mag ook weten dat Jonathan goed heen is en bij de Heere mag zijn. En dat de Heere zich over zijn kinderen zal ontfermen, dat weet David. En toch is hij ontroostbaar, want het is wel een groot verlies voor hem. Een heel groot verlies. En dat kunnen we wel aanvoelen, nietwaar? Al weten we dat de weg van de Heer is dat het zo moet gaan, toch kunnen we het betreuren, omdat er ook persoonlijke verliezen toch zo pijn kunnen doen. Ja, hij betreurt het grote verlies ook voor het land Israël, dat is het ook. Hij is echt bekommerd om het land, het volk, hè, zijn volk. En hier komt al iets van de herder naar boven. Hè. Hij was een herder geweest in zijn jonge jaren, van de schapen van zijn vader. Maar hier komt al iets van bewogenheid naar voren voor het volk dat nu een herder nodig heeft. En daar toont hij iets van het beeld van de Heer Jezus Christus, die ook bewogen was met zondaren, als hij zag dat ze waren als schapen die geen herder hebben. Die bewogenheid van de Heer Jezus Christus voor het verlorene, voor alles wat hulp en leiding en wijsheid en zegen en alles nodig heeft, dat is er in het hart van de Heer Jezus volmaakt. Maar dat zien we hier ook bij David. Ja, uit dit alles blijkt Davids liefde, hè, ondanks de haat van Saul. Geestelijke liefde met betrekking tot Jonathan. Hij heeft liefde tot Israël en liefde tot God. En dat vloeit alles voort uit Gods liefde voor hem. Want dan is Saul dood, Jonathan helaas ook. Maar hij mag nog leven. En de vervulling van de belofte komt nu toch al heel dichtbij. Die liefde van de Heer mag David zo ervaren dat het zich uit in liefde voor de dienst des Heeren. Ja, zo weent hij in liefde, net zoals de Heer Jezus geweend heeft in liefde over verloren zondaren. En Saul heeft dat gemist. Ja. En wat is dat een gemis, hè? Jonathan niet. David heeft die liefde ook geweten. En de vraag is nu, kennen wij het ook, die liefde voor de Heere en zijn zalige dienst? Tot zover. We zullen samen nog Gods zegen vragen. We mochten weer een stukje overdenken op deze woensdagavond, over het leven van David, die op een kruispunt staat. We zien dat aan zijn omzwervingen en al die ellendigheden die hij moest meemaken een einde kwam. En dat hij nu dicht bij de vervulling van de belofte was. Hij wist nog niet hoe het zou gaan. Hij nam ook nu geen initiatieven. Hij vroeg alles aan de Heere. Hoe moet het verder gaan? Dat is de weg die u ook ons wijst, altijd weer. De weg te gaan die u wijst. We danken u, Heere, voor het onderwijs dat u in uw woord geeft. En wij betreuren het dat er ook zoveel gebrek is aan een zelfverloochening. Hoe hebben wij toch uw geest nodig, Heere? Die geest die ook was in Jonathan en in David. En dit was er niet elke dag. Maar toch, die geest van zelfverloochening en onderwerping aan uw heilige wil, dat geeft toch echt vrede in onze harten. En als we ons verharden tegenover u, dat geeft toch absoluut geen vrede. Wil het werken, Heere, in onze levens. En dank dat wij zo dit mochten overdenken tezamen. En zo geeft uw woord zulke rijke lessen, ook in het Oude Testament. En zien we erin toch ook vooral wat we ook juist genoemd hebben, het leven van David als een type van de Heere Jezus Christus, van u, o Heere, die toch in volkomen zelfverloochening uw hemelse zaligheid wilde verlaten, naar deze aarde kwam om verloren zondaren te redden, over zelfverloochening gesproken. U hebt uzelf vernederd en u hebt alleen de weg willen gaan die God de Vader u wees. heerlijk als we ons zo daaraan mogen overgeven. We bidden om de vergeving van onze zonden, Heer, en om de vernieuwing van ons hart en leven, door uw woord en geest. Gedenk de gemeente, gedenk allen die rouw hebben en verdriet, zegen hen die moeite kennen, ziekte, eenzaamheid, ook wat we het over gehad hebben. Wil u een alvervullend God zijn voor mensen die alles nodig hebben, en dat alles uit vrije genade. We vragen u dit in de vergeving onze zonden en om Jezus wil. Amen. En, beste vrienden, wij hopen weer tot een volgende keer. We zijn er niet elke week, omdat er ook bijbellezingen steeds zijn en andere dingen. Maar we hopen elkaar toch weer spoedig te mogen ontmoeten op de woensdagavond. Van harte Gods zegen toegewenst.